Hallo allemaal, welkom bij Potje Hockey, de podcast van de KNB. In deze podcast praten we iedere laatste donderdag van de maand met experts en ervaringsdeskundigen uit de sport- en hockeywereld over verschillende thema's binnen de hockeysport. Mijn naam is Sascha en ik ben ook vandaag weer de host van deze aflevering. En je luistert vandaag naar de tweede aflevering over het thema vrijwilligers. Vorige week sprak ik met hoogleraar Lucas Meijs en een van zijn studenten over de manieren waarop je vrijwilligersbeleid het beste aan kan pakken als vereniging. En dat gaf ons mooie inzichten uit de wetenschap. En in aanvulling daarop gaan we vandaag hetzelfde onderwerp bespreken, maar dan vanuit de praktijk. We gaan vandaag dan ook in gesprek met een bestuurslid van een hockeyvereniging die zich in zijn portefeuille bezighoudt met vrijwilligersbeleid. En daarna spreken we met iemand die zich al jarenlang zeer actief inzet als vrijwilliger. En naast mij zitten Dennis Schoormans en Ineke Blok. Welkom allebei. Dennis, ja. Jij bent bestuurslid bij Hockeyclub Goorle en je houdt je daar onder andere bezig met het vrijwilligersbeleid op jullie vereniging.
Ja, ja zeker. Ja, voorzitter zelfs.
Kijk.
En 3 jaar geleden aangetreden en bij MSC Goorle tijdens een ALV als zijnde ouder wilde ik daar graag een keer bij zijn. En dan moest ik een drievoud aanvragen om daar überhaupt aanwezig te kunnen zijn. En daar vertrok zich een, van alles. De huidige voorzitter werd toen niet herkozen en dat was natuurlijk best pijnlijk. Oftewel, er was genoeg aan de hand binnen de club. En uiteindelijk heb ik daarna een paar maanden gezegd, nou, ik wil best wat vanuit mijn ervaring wat andere vrijwilligersfuncties heb bekleed, ook als bestuurslid, mijn bijdrage wil leveren. En juist omdat ik niet zozeer de hockeyachtergrond heb, maar wel vooral de vereniging kan verbinden en kan verbroederen en mensen bij elkaar kan brengen. Dus daar ligt mijn kracht inderdaad.
Leuk.
En dat doen we nog steeds en we zijn nog niet klaar met die opdracht, maar het gaat wel, de swing zit er goed in bij MSC.
Wat goed. Ja. Geen hockeyachtergrond dus, wel andere sport?
Ja, tennis, judo en natuurlijk wel wat hockey. Ik heb 2 jaar gehockeyd, maar daar komen we straks nog op voor de mooiste herinnering.
Ja, dat is goed.
Die ga ik jullie graag delen.
Mooi, leuk.
Want daar overbluff ik mijn dochters nog wel eens mee. Dan let op, papa heeft zeker wel gehockeyd en op een fantastisch niveau.
Wat goed.
Dus dat hoor je later.
Leuk. En aan mijn andere kant zit Ineke Blok. Ineke, jij bent inderdaad vrijwilliger, heel actief. Wij hier bij de Hockeybond kent iedereen jou, geloof ik. Ja. Je bent bij Rotterdam, doe jij heel veel. En dus ook voor ons als bij de KNB heel veel evenementen.
Ja.
Vertel, wie ben jij?
Ik ben Ineke Blok. Ik ben getrouwd met Wim. Zonder hem kan ik al dat vrijwilligerswerk ook niet doen. Want als hij niet de tijd die ik nodig heb om hiermee te werken oplost in het huis en met de kinderen vroeger, had dit nooit gekund. Hij is overigens ook vrijwilliger als chauffeur bij de Hockeybond. En ik heb 2 fantastische kinderen die ook allebei heel veel werk verrichten. En eigenlijk zit het bij ons wel een beetje, wat Lucas in de vorige podcast zei, in de genen. Mijn ouders waren vrijwilliger, of die deden vrijwilligerswerk. En zo zijn wij eigenlijk opgegroeid met, je moet iets voor iemand anders over hebben, zonder dat je er ook maar iets voor krijgt. En dat is meer een sociaal idee wat ik ook continu doorgeef aan de kinderen in mijn klasse. Ik geef ook les op school nog. Ik ben wel gepensioneerd, maar ik geef nog 1,5 dag doe ik events en invalwerk, omdat het onwijs leuk is om met kinderen te werken. Ik heb 3 kleinkinderen die ook, waarvan de 2 al hockeyen. Dus ja, we zijn wel een hockeyfamilie, zeg maar.
Leuk.
En op school is het, dat vind ik dan het leuke om het terug te koppelen. Die kinderen zitten allemaal, als ze hockeyen bij mij op school, op Hockeyclub Rotterdam. Omdat de school dicht bij Hockeyclub Rotterdam staat, waar ik heel veel werk verricht. Dus dat is ook wel heel leuk om daar verhalen te horen en mee te spelen.
Leuk. Nou, volgens mij hebben we met jullie de perfecte voorbeelden aan tafel en kunnen we een heel mooi gesprek over dat vrijwilligerswerk aangaan. Even voor de luisteraars heel kort, de meesten zullen het weten, maar de podcast is zoals altijd weer opgebouwd uit 2 kwarten. Dit is de 2e helft van het thema over vrijwilligers. Dus we gaan ook in 2 keer 17,5 minuten in gesprek over het onderwerp. En tussendoor even een korte rust en we sluiten zoals altijd weer af met een shootout en een cooling down. En ik ga zo mijn timer gewoon aanzetten en dan gaan we die 17,5 minuten strak plannen.
Prima. Ja.
Nou, dan gaan we beginnen aan het eerste kwart. Dennis, mijn eerste vraag is eigenlijk aan jou. Je bent bij Goorle, Club Goorle actief. Kan jij even iets meer achtergrond geven over de vereniging?
Ja, een vereniging een dorpsvereniging, hè? Dus al 40 jaar bestaan. Nou, 40, al 40 jaar zeggen wij, maar er zijn natuurlijk vele malen clubs die veel langer bestaan. Maar we recent in coronatijd, eigenlijk net het eerste jaar van corona, hadden wij het jubileum, 40 jaar. Dus ja, dat was uiteindelijk ook weer in het water gevallen. Yeah. En dat helpt allemaal niet bij aan de verbinding brengen tussen mensen, vrijwilligers en daar het zichtbaarheid. Maar we hebben dat op gepaste wijze toch mooi kunnen vieren. Dus een regioclub die bekend stond om het prachtige tenue, bruin en beige.
Prachtig.
Oftewel de top 3 wereldwijd van de slechtste tenues. Dus je kunt er ergens mee bekend staan. Dus het was wel een beetje een cult. Zo kennen ze in de regio ook MRC geworden. Maar als je kijkt, een enorme gezellige club, een familieclub. Waar in de basis een super goede sfeer hangt met ongeveer bijna 1000 leden. Dus op zich in de regio wel een stevige partij, ja. Als ik even vertel over hoe ik het aantrof, wat ik net zei met de ALV en als betrokken ouder, mijn vrouw die koos en trainde toen de meiden, ik heb een tweeling, van de F zo door, nu zit ze in de C, maar mijn vrouw is nog steeds actief. Mm-hmm. En ik heb een paar keer de mini-slotdagen mee mogen organiseren en presenteren. En vanuit daar was er de interesse van, goh, hoe zit die club in elkaar? En dan vind ik het toch weer interessant om te kijken op bestuurlijk en hoe zit dat dan en wie doet er wat. En, dus vandaar mijn verzoek om naar de ALV te gaan. Nou, dat vond ik heel apart dat je als ouder, waarbij MRC Goorlen 70% van de leden jeugd zijn, mm-hmm. waarbij je ouders bijna niet toegang hebben tot de ALV, omdat dat slechts in de statuten geregeld was, dat dat alleen voor leden was. Ja. Dus dat vond ik al opmerkelijk. Nogmaals, een drievoud aan moeten vragen, moet de vergadering toestemmen dat ik daar zat als toehoorder. Nou ja, hoe ambitieus wil je, of hoe toegankelijk wil je het hebben. Dus daar vertrok zich wat. Vervolgens heb ik gezegd, nou, ik wil best in het bestuur. Dan ga ik ook voor de voorzittersrol, want dan kan ik ook mensen bijvragen. Waarbij we, ja, hier moet echt wel wat gebeuren. Los dat het in de basis goed was en dat er ook bestuursleden keihard hadden gewerkt, mm-hmm. Maar toch niet voor elkaar kregen. En mijn eerste analyse was wel dat het het plan, hè, de strategie, waar sta je nou, wat wil je nou? Maar ook de structuur die daarbij hoort, die rammelde, die was een beetje afgebrokkeld. Dus als je, en dat bestuur, dat ging alles zelf doen. En dat bestuur dat kwam niet meer aan het besturen, maar die ging dus ook commissiewerk invullen. Mm-hmm. Dus oftewel, het zweet op hun voorhoofd, hè, maar niet met het gewenste resultaat wat die leden wellicht ook wensten of wilden. Dus dat vertrok zich door onenigheid, of in ieder geval werd dat bestuur niet in de kern door de voorzitter niet herkozen. Dus super vervelend. Mm-hmm. Daarnaast hebben wij natuurlijk gezegd, nou, met een aantal nieuwe leden, plus ook bestaande bestuursleden, nog als een stukje overlap, hebben we daar nieuw elan aan gegeven. Even de statuten als eerste aangepast, hè, want je moet toegankelijk zijn, juist voor die ouders.
Ja, zeker.
Want dat is de basis van jouw vrijwilligersbestaan. Dus laat die ouders alsjeblieft betrokken raken bij de vereniging.
Ja.
Hè, want de vereniging bent u immers zelf.
Ja, inderdaad.
Dus we hebben gezegd, die zijn van harte welkom op een ALV, klaar. En die mogen stemmen omdat hun kind of lid is bij MRC. We hebben de grens van stemmen ook naar beneden gebracht, dus dat je al snel ook als betrokken jeugdlid ook je stem kunt laten horen. Dat is allemaal technisch, weet je, de structuur en die structuur van commissiewerk hebben wij meteen beter gepakt. Dus als je zegt, wat is het bestaan van je vereniging? Je moet een bruisend commissieleven hebben. Want dan gebeuren dingen worden opgepakt. Dus we hebben eerst als de structuur aangepast, maar daarna, dat heb ik ervaren, ben voorzitter geweest van de Carnavalstichting Tilburg. De grootste vrijwilligersorganisatie van Tilburg. Maar daar heb ik die structuur een beetje van afgekeken en eigenlijk gekopieerd. Als bestuur stel je voorzitters aan van de betreffende commissie. Ik ga niet heel die structuur uitleggen, want dat gaat niet te ver. Maar die voorzitters zijn verantwoordelijk om zelf hun commissie te vullen. De basisregel voor vrijwilligerswerk is, laat vooral mensen elkaar vragen die ze elkaar goed kennen. En die vullen dan die commissie. Dus dat is de eerste basis. En die voorzitters, daar stem je regelmatig af met het bestuur. Dus je hebt een voorzittersoverleg. Zodat die voorzitters input kunnen geven van het beleid. Ook mee kunnen nemen dat je draagvlak hebt. Nou, en vervolgens als die structuur staat en die commissie zijn gevuld. Nou, dan wordt het al een heel anders bestuur, weet je. Dus dat is echt de primaire taak bij, of de eerste stap geweest, bij MSC geworden. Ja. Ik kom direct nog wel even over de cultuur, wat wil je uitstralen.
Ja.
En hoe ga je die cultuur ook uitdragen en hoe ga je mensen aan je club weten te binden. Maar dat is natuurlijk veel lastiger, en zeker in coronatijd. Hebben we daar wel de wind tegen gehad.
Ja, kan me voorstellen. Ja, jij zegt, je laat de voorzitters laat je zelf hun commissies vullen. Heb je daarmee ook eigenlijk altijd genoeg vrijwilligers? Of heb jij juist het gevoel dat er eigenlijk altijd een tekort is?
Nee, op een gegeven moment gaat de bal rollen. En dan ben je uit de kantlijn vertrokken. En het is een dynamisch proces, dus je bent er eigenlijk nooit klaar mee. En omdat je ook met je voorzitters regelmatig afstemt en ook de vraag stelt... Goh, hoe is jouw commissie gevuld en heb je nog mensen nodig? Ventileer dat, hè? Dus betrek aan de bel. Want alweer als je weer dat af laat brokkelen, dat die voorzitter weer alles zelf moet gaan doen van die commissie, ja, dat is ook niet goed. Dus, daar zijn we heel keen op. Belangrijk regel ook is, die voorzitters ook, altijd in de evaluatie, één keer per jaar, dat je terugkijkt, maar even een stukje vooruit kijkt, maar ook het... de speerpunten weer benoemd voor die betreffende commissie. Nou, die voorzitter zegt van, nooit zeggen van, dit was mijn laatste jaar bij de evaluatie. Dat is een beetje, natuurlijk kan er van alles gebeuren, maar daar hebben we afgesproken met elkaar. Je zegt bij de evaluatie, dit wordt mijn laatste jaar. Cruciaal, als die cultuur erin zit, en ook voor commissiewerk zeggen we, neem dat nou ook over in je commissiewerk, want dan kun je opvolging regelen en dan hou je het in stand. Dus dat is een beetje een formele regel. En natuurlijk het vrijwilligerswerk, met je werk of privé, kan van alles gebeuren. Maar in de basis zo van, ik geef nu aan dat dit mijn laatste jaar wordt. Dat is super fijn, want dan kun je er in ieder geval op acteren.
Ja. Ja, duidelijk verhaal. Ineke, jij bent zo'n vrijwilliger die elke vereniging denk ik wel zou willen. Wat motiveert jou en hoe ben jij zo begonnen?
Van huis uit... waren mijn ouders altijd actief en wij dus eigenlijk ook. En vervolgens, toen ik ging trouwen en kinderen kreeg, hebben we gezegd van... we besteden in ieder geval een x-tijd aan iets met vrijwilligers. Waar dat zou kunnen zijn bij een kleuterschool. En uiteindelijk ben ik daar als vrijwilliger begonnen als... zeg maar voorzitter van de oude raad. Tegenwoordig heet dat activiteitencommissie. En dat gebeurde doordat er een brand ontstond en weinig mensen waren die een organisatorisch, zeg maar, talent, dat zeg ik nu zo, maar die dat zagen, die dat konden brengen naar de school toe. Dus toen heb ik me ingezet om daar als vrijwilliger heel veel in te doen. Vervolgens heb ik een opleiding in het kleuterwezen, dus ik ben kleuterleidster van huis uit. Vervolgens gingen de kinderen tennissen. Toen ben ik bij de tennisbond K5 toernooien gaan organiseren. Toen ontstond er bij de club naast ons een probleem in het bestuur. Toen ben ik een van de eerste vrouwelijke voorzitters van een voetbalvereniging geworden. Dat heb ik een soort ad interim anderhalf, twee jaar gedaan. En toen hebben we uiteindelijk een goed bestuur daar kunnen vormen. En toen ben ik weer naar de tenniswereld gegaan. Toen gingen mijn kinderen hockeyen. Wim die ging met de oude mannen hockey meedoen. De kinderen hockeyden, de jongste die hockeyden op een goed niveau. Dus het was een beetje zo van, ik vind het belangrijker dat die oudste die op heren 16 op dat niveau hockeyde, dat die het ook naar zijn zin had. Want die groep bestaat nu nog steeds. Die groep van mijn jongste zoon, die bestaat ook nog steeds. En dat zijn echt ook vrijwilligers. Dat zijn mensen die ook binnen de vereniging het vrijwilligerswerk, wat ik dan vraag aan ze van, joh, kan je dit of dat, dat ze dat ook doen. En ik ben wedstrijdsecretaris en daar merk ik, en daar had ik het net ook even over, daar merk ik gewoon dat op het moment dat jij je leden betrokken laat zijn bij jouw wedstrijdsecretariaat, van joh, je mag van mij wel dingen aangeven en als het in mijn vermogen ligt dan kan het, maar daarna ja, kan ik weinig meer doen. Nou, dan zijn ze altijd voornemens om... Het in eerste instantie aan te geven. Daarnaast zet ik dan gelijk de scheidsrechters, dus het team wat daarna of daarvoor fluit, speelt, dat fluit dan ook gelijk dat team wat daarna of daarvoor komt. En daar moet ik zeggen, dat gebeurt altijd. Wij hebben nooit, of laat ik zeggen niet nooit, maar bijna nooit een probleem daarin. Omdat ze dat inmiddels allemaal weten, al jarenlang. En ik ben het gaan doen omdat ik zag dat het niet liep. Ja. En dat was in 2001 of zo. Ja. En toen ben ik ook bij de... Nee, ik was daarvoor al wel actief in, bij de hockeybond als moeder die de ballenkinderen regelde en de opkomst. En daarna hebben we, doordat er een probleem was in Pakistan, hebben wij de Champions Trophy naar Rotterdam kunnen halen. En ja, toen ben ik sinds die tijd ben ik actief
ook bij de bond.
Bij de bond.
Ja, ja, mooi. En ik hoor eigenlijk bij jullie allebei, jullie zijn natuurlijk allebei voorbeelden van iemand die onwijs veel voor een vereniging doet. En bij jullie allebei hoor ik eigenlijk van, nou, het liep niet, dus ik ben erin gesprongen en ik dacht, ik ga dit oplossen. Was dat voor jullie allebei ook de motivatie om ermee echt mee te beginnen? Of is het ook een sociaal aspect?
Sociaal. Dat is... ja, sociaal. Met name sociaal.
Ja, ja, ik, ja. Als ik kijk naar mezelf, ik heb... ik heb altijd gewerkt, ik heb nu een eigen bedrijf. Juist vind ik het lekker om iets anders te doen dan alleen maar met je bedrijf bezig te zijn. En juist in die avonturen gewoon dingen te organiseren en te regelen. En met een enthousiast team, want je doet het nooit alleen. Ik spreek ook altijd bij mij als bestuur en vrijwilligersorganisatie. Om doelen te realiseren, maar wel behapbare doelen. En als je daar dan plezier in krijgt en lachende gezichten voor terugkrijgt. Dan heb
motivatie.
Je toch een fantastische bijdrage. En nou ja, dat doe je een aantal jaren goed enthousiast. En dan ga je proberen, wat ik hier hoor, net met het fluiten en het spelschema. Ja. Dat is ook een stukje cultuuropvoeding. Van nou, zo loopt het en zo marcheert het. Dus behoud vooral dingen die goed zijn. Mm-hmm. En als het niet goed is, ja, dan moet je natuurlijk veranderen. Dat iedereen nou wel een glimlach van op zijn mond, op zijn gezicht krijgt. Moet ik zeggen. Ja.
Dus eigenlijk, het is voor een groot deel ook gewoon de gezelligheid en het sociale. Super. Maar ook het fijne
eigenlijk
om...
sociaal mensen leren kennen, ontmoeten en dan ergens iets aan toevoegen. Mm-hmm. Om gewoon dingen georganiseerd te krijgen, waar iedereen plezier van heeft. Ja. Nou, dat vind ik een vorm van vrije tijdsbesteding voor mij. Mm-hmm. Waar ik ook plezier en voldoening uit haal.
Ja, mooi. Ja. Nou, en toch horen wij uit onderzoek onder andere van het Mulier Instituut dat 50% van de verenigingen aangeeft eigenlijk altijd op zoek te zijn naar vrijwilligers en een tekort te ervaren. Dus je zou kunnen zeggen, we zouden meer van, nou ja, zoals jullie zijn, hè, zouden meer verenigingen willen hebben. Wat zouden verenigingen kunnen doen om te zorgen dat er genoeg vrijwilligers zijn? Heb je daar een idee?
Ja, wij hebben dan een vacaturebank. Ja. En ik denk dat niet echt goed werkt. Want ik weet namelijk... ik weet zeker dat op het moment dat ik iemand vraag van... joh, jij bent echt zo goed in dat of dat of dat... zou jij mij willen helpen of zou je ons willen helpen... dat veel meer effect heeft dan het op een website zetten. Ik zeg altijd, als je iets absoluut geheim wil houden... moet je het mailen of zet het op een website... want daar komt het echt nooit waar je moet zijn. Veel beter is het contact. En dat is wat ik als wedstrijdsecretaris ook op zondag... Ik ben altijd met Wim op zondag op de club en ik zorg dat de wedstrijden op tijd beginnen. Ik zorg dan ook tevens dat dames en heren één oplopen en dat die kindertjes meelopen, de ballenkinderen er zijn, want dan ben je er toch. En dan krijg je dus mensen die zeggen, oh dat is leuk, zal ik je even helpen? En zo kan je op een gegeven moment alles door laten gaan naar een ander. Want het gevaar is, in mijn geval, dat ik te veel doe. Mm-hmm. En als ik wegval, kijk, nu heb ik dan in maart moet alles lopen. Dus nu moet je zorgen dat het ook verstaat. Hè? En dan heb ik nu de kans. Maar stel dat het een keer niet gebeurt, dat je ziek wordt of wat dan ook. Dan stort wel een deel van dat in. Want niemand weet wat ik doe. Ik heb wel een draaiboek voor mezelf gemaakt, voor het bestuur. Maar niemand weet wat je eigenlijk allemaal daarnaast doet.
Ja. Wat wij vinden is... als je vrijwilligers vraagt, hè, en dat gebeurt dan door die voorzitter van de commissie of gewoon onderling in commissieverband. Want we hebben ook dingen niet goed gedaan. Hè, dus als je van die structuur afwijkt, dan hadden we bijvoorbeeld de evenementencommissie, die liep niet, die stond niet. Maar er moeten wel evenementen georganiseerd worden. Is niet heel hip momenteel in coronatijd, wel meer evenementen afgeblazen. Hè, het Lustrumfeest voor 40 jaar bestaan stond in de stijs, maar... Daarna kwam ook die leeglopen in die commissie. Dus als je mensen benadert, ben duidelijk wat er van hen verwacht wordt.
Ja.
En welk tijdsbestek dat eraan zit. En dat het voor een bepaalde periode wellicht is. En dat dat, waar wij heel erg op hameren, dat er ook een doorstroom moet zijn in de commissie. Zodat het ook, omdat je 7% jeugd hebt, je hebt de ouders van die jeugd, de jongste jeugd en zo, die hebben een andere betrokkenheid. En als dat doorgaat, of ze stoppen op een gegeven moment of niet, dan vloeit dat eruit. Dus je moet ook weer die nieuwe aanwas van die nieuwe ouders die dan na 4 jaar weer op het hockeycomplex komen, die moeten wij ook weer in die commissiestructuur enthousiast over maken. Dus wij zitten heel erg te sturen op doorstroming, behapbaar en ook met een duidelijke taak. Hè. We hebben afgekaderd, niet dat het te groot wordt. En in die evenementencommissie, daar was elkaar competenties en ook eerst mensen gevraagd en toen nog op zoek naar een voorzitter. Werkt dus niet.
Nee.
Het moet andersom. Je stelt die voorzitter aan, die voorzitter gaat dan weer aan de bak. En het moet behapbaar zijn wat je als vrijwilliger te doen staat. En met wie. Want die ken ik ook, die kun ik ook. Oh, dat is ook
wat er nu, zeg maar, als wedstrijdsecretaris. In het verleden hadden we met de wedstrijdsecretaris iedere maandag hadden we contact. Dan belden we elkaar op van joh, we doen die wedstrijd zo, we doen. Dan wist je van een andere vereniging wie daar de wedstrijdsecretaris was. Dat is wat ik nu wel een beetje mis. Dat is het contact met andere wedstrijdsecretarissen. En moet ik zeggen dat de Hockeybond altijd een avond organiseert waarbij we allemaal bij elkaar komen. Dat is natuurlijk ook nu niet meer gebeurd. Maar dan nu heb je alleen nog maar een mail van iemand van joh, ik krijg dan een mail van wil je alsjeblieft dames 30A vroeg inplannen. Want, maar je weet niet meer wat er allemaal achter zit. En dat is gewoon heel jammer eigenlijk. Het persoonlijke mis je. En dat was natuurlijk vroeger, ja, dan zat je hele maandagen met elkaar te bellen. Het was een geweldige tijd. Vond ik echt een geweldige tijd. Ja. Iedereen met het krantje bij elkaar. Je kon alles tegelijk inzetten. Dat is wel.
Maar de coronaperiode heeft dat ook impact gehad bij Rotterdam? Qua commissie en vrijwilligersbenadering?
Er zijn wel wat mensen, dat vind ik dan wel heel leuk. Er zijn wel een aantal, zeg maar, twintigers die zich hebben opgeworpen om een heleboel dingen te organiseren voor de teams. Dus bijvoorbeeld een workshop op het veld en dan met ruime afstand van elkaar. En dat vind ik dan wel leuk. Dat is ineens ontstaan tijdens coronatijd. Dus bij ons is er tijdens coronatijd zijn er ook wel weer andere mensen opgestaan die nieuwe initiatieven. En dat, ja, dat is geweldig. De evenementencommissie, om daar even op te gaan, wij hadden ook nog een lustrum. Die is nog steeds in charge. En we zijn nu qua vrijwilligers wel redelijk op orde. Er zijn nog wel een paar mensen. Maar wat jij zei, van, dat vond ik wel een goeie. Van, je moet niet zeggen, ik moet gaan stoppen of maar ik ga dit jaar afmaken en daarna is het stokje bij de volgende. Ik denk dat dat ook wel een hele goeie is, want anders zit je zelf ook tegen iets misschien aan te hikken van ga ik het wel zeggen, hoe moet ik het melden en waarom, dat vind ik wel belangrijk, waarom stop je? Ja. Waarom heb je het niet naar je zin?
Ik denk dat we dat stoppen, daar wil ik heel graag over door. Ik kijk even op mijn klok, we gaan dit eerste kwart afsluiten en dan gaan we na de rust hierover verder. Okay. Dan is het tijd voor een korte pauze en gaan wij over naar onze rubriek Jouw Hockeyverhaal. En hierin vragen wij onze gasten om hun allermooiste hockeyherinnering of ervaring met ons te delen. En dat mag echt alles zijn als vrijwilliger, als hockeyer zelf, als speler, iets van vroeger of iets van nu. Dus Ineke, ik ben heel benieuwd wat jij ons te vertellen hebt met al jouw ervaring.
Nou, laat ik zeggen dat mijn eigen hockeytalenten niet echt tot uitdrukking gekomen zijn in het spel. Maar mijn allerleukste hockeyervaring is wel het WK 2014 in het hele ADO gebeuren. Het was echt onwijs hoe dat is opgebouwd. We hadden een veld op een parkeerterrein is er neergelegd. Het was zo onwijs een gave tijd met alle mensen die daarbij waren. En het allerleukste vond ik nog wel dat we mensen vanuit het ADO gebeuren als vrijwilliger ook bij de KNB hadden. En dat die mensen helemaal perplex stonden dat wij nooit een beveiliger nodig hadden om de mensen naar binnen te laten gaan. Terwijl bij ADO worden ze volgens mij van boven naar beneden gescreend. En die mensen waren helemaal ontdaan. Het was echt een onwijze ervaring om mee te maken. En we hebben er heel erg veel van geleerd. En dat is ook de verdienste van de commissie toen, waaronder Chantal en Joost Vetterato, echt geweldig veel geleerd en gedaan. Echt een mooie ervaring.
Mooi.
Ja. Goed. Ja. Je straalt er ook bij.
Ja, dat was echt, als je het daarover hebt, daar hebben we het met onze floor managers. Ik had toen zeg maar een hele groep van mensen geformeerd die allemaal nog steeds, ofwel of niet, heel erg actief, maar in ieder geval als floor manager nog steeds vrijwilliger zijn. En nu ook bij het volgende WK weer aanwezig zijn en bij de Pro League. Het is echt een hele leuke groep mensen. Allemaal vrijwilligers. Veelal scheidsrechters.
Kijk, ja. En het allermooiste voorbeeld van hoe je het vrijwilligerswerk wil hebben, denk ik.
Ja, dat,
van mijn
ja.
kant af.
Ja, absoluut. Ja.
Mooi.
Ja.
Dennis, dan ben ik benieuwd naar jouw hockeyverhaal. We hebben al even gehoord dat het iets met jouw hockeykwaliteit
te maken heeft. Ja. Nou, dat is, daar gaat wel even een week back terug, ja, inderdaad. Maar mijn vrouw en zwager, die hockey bij Weredy in Tilburg. Mm-hmm. Nee. Daar heb ik ook wel wat activiteiten gedaan, sponsorcommissie en zo, maar ik was vooral toeschouwer en vooral de derde helft vond ik heel interessant. En Heren 1, waar allerlei vrienden in zaten, van, weer die echt wel succesvol ook waren en ook waren geweest, maar op een gegeven moment komt ook de nadagen en die wouden collectief wel enigszins naar Heren 2. En niet helemaal alleen gelopen, maar toch wel substantieel, maar net te weinig om een goed Heren 2 op de kaart te krijgen. Dus ik kreeg met mijn verjaardag een outfit, helemaal volledig gefaciliteerd. En een inschrijfformulier van jij gaat met ons meedoen. Weten dat ik nog nooit een hockeystick had vastgehad. Waarbij ik dus mij heb laten overroelen om dat toch te doen. Vervolgens kwam het besef van oké, die jongens zijn hartstikke fit. Nou, ik ben wat minder fit en zeker ook toen nog niet zo. Maar toen ben ik in die zomerstop gaan rennen, gaan doen samen met mijn zwager. Met een wc-rolletje om de hockeystick in de tuin staan ballen. Afslaan op het goal op het complex. Twee keer in de week trainen, nou, op zich al eigenlijk hartstikke goed, maar nog steeds eigenlijk, ja, zet hem maar links voor, want dan kan je het minste kwaad. Uitgekomen in de reserve overgangsklasse, dus ik allemaal tegen oud heren heen spelen, dat kom je dan wel tegen, ja. Maar ik moest links voor, tweede palen gaan, enfin. Op de bewuste dag waar ik dan even naar refereer was uit tegen Hot. 4-0 stonden ze voor. Nou, Dennis mag er ook in, hoppakee, want het kan weinig schade toebrokkenen. Het werd 5-6, 7-0, maar ik scoorde de 8-0. En het was redelijk richting einde van de wedstrijd. Ze doken allemaal op mij en heel veel tegenstanders zijn een beetje geparkeerd. Doe even normaal, jongen, 8-0. Maar dat is zijn eerste goal. Dus ik leg daar helemaal... Vervolgens zijn we dat jaar kampioen geworden. Reserve hoofdklasse gespeeld.
Zo.
Toen heb ik nog 3 wedstrijden meegedaan. Toen knalde ik iemand tegen de boarding aan. Die zei, jij kunt echt niet hockey. Ik zeg, dat klopt. En toen was het besef van, nou moet ik stoppen. Dus ik ben op mijn hoogtepunt gestopt.
Ja,
en dat verhaal, dat leg ik mijn dochter zo. Papa heeft reserve hoofdklasse.
Zo. Ja. Mooi hoor.
Leuk.
Dank voor het delen.
Ja.
Superleuk. Dan gaan we door naar het tweede kwart. We eindigden het eerste kwart al even met vrijwilligers stoppen op een gegeven moment ook. Dat is natuurlijk ook logisch, hoort er ook bij. Maar het is natuurlijk wel interessant waarom vrijwilligers stoppen en hoe je daarmee omgaat. Dennis, hoe doen jullie dat? Hebben jullie daar speciaal beleid voor?
Speciaal beleid. Nogmaals, je zit in die structuur wat ik net al aangaf. Mm-hmm. Waarbij je met de voorzitters, met alle voorzitters regelmatig overleg hebt. Met overbeleidszaken. Vervolgens ga je met die voorzitter af en toe ook even zitten. En over de samenstelling van de commissie, en daar hoor je al ongenoegen als dat iets niet loopt of iemand zit niet op zijn plek. Dat laten we zoveel mogelijk via die voorzitter lopen. Wat algemeen wat je voor het oog moet houden, en ook niet zozeer bij MSC, maar ook kijk weer even naar mijn andere bestuursperiode bij die carnavalstichting dan. Mm-hmm. Dan was dat heel belangrijk, doordat je zegt, nou, we benoemen mensen, hè, en die begeleiden we in wat ze moeten doen. Hè. En vervolgens moet je ook ergens belonen. En dat hoeft niet meteen met overdaad aan cadeaus of zo, maar wel een compliment, wel opmerken van prachtig evenement gedaan. Oh, goh, die zaalhockey-indeling, nou, het was wel een kluif, hè? Even die schouderkop, even wel opmerken dat ze dat een bepaalde commissie, zo'n teamcommissie of zo, altijd bij aanvang van het seizoen, nou ja, daar gaat er maar eens aan staan. Hè? Dus om het allemaal weer in touw te zetten. Dus het belonen vanuit het bestuur. Gewoon opmerkzaam zijn voor dit soort extra inzet. Daarnaast kijk je natuurlijk, moet je mensen behouden. Hè? Dus ze moeten vooral hun ding kunnen doen en ook als er iets niet loopt, daar ook op reageren. Dus je moet als bestuur of als voorzitter van die commissie toenaderbaar zijn. Gewoon benaderbaar, geen ivoren toren systeem.
Mm-hmm. Mm-hmm.
En wat superbelangrijk is, als er mensen zijn, daar ben ik heel keen op bij de voorzitter van de commissies. Wie stoppen er? Naam en rugnummer. Wat heeft hij gedaan? Hoe lang? En moeten we daar nog extra aandacht aan geven? Je kunt niet voor elke vrijwilliger die stopt of iets, dat is bijna niet te doen. Maar het beëindigen van een vrijwilligersdienstverband, dat is misschien nog wel belangrijker dan het benoemen van iemand. Hè? Dus wat dan zeg ik van, nou, ik heb jarenlang mijn best gedaan en ik ben gestopt en ik heb nooit niks meer van gehoord. Dat gaat rondzingen, weet je? Dat is een verkeerde cultuur.
Ja.
Wij zijn super alert op, we hebben dus Sinterklaas en Kerst hebben we altijd een borrel, niet onder coronatijd, maar en bij de ALV hebben we ook altijd een moment om dingen te benoemen die opvielen of iemand die na x jaar of buitensporig veel jaren bedankt heeft. Om die nog extra even in het zonnetje te zetten. Ja. Super belangrijk, het afscheid daarin.
Dit sluit ook heel mooi aan bij wat Lucas vorige maand in de podcast zei. Je moet een warme overdracht creëren. Als iemand een mooi afscheid heeft, dan wil die misschien ook daarna nog een keer vrijwilligerswerk doen. Bij de vereniging.
Daar heb ik wel een voorbeeld. Wij zijn nu bezig met het opzetten van Walking Hockey. Daar zit ik ook nu bij. En daar zit ook een meneer, die heeft altijd als, zeg maar, midden veertiger, heeft hij in bestuur gezeten, altijd van alles gedaan, geeft trainingen, doet het nu nog met zijn kleinkinderen. Maar hij zit nu in die commissie om dat walking hockey op te zetten. En hij is nu in de 70. En wij zijn dan eind 60 de rest van de commissie. En we doen dat samen met Topsport Rotterdam. En nog met meer organisaties. En dat gaan we dus opzetten. Maar hij is dus tijden even niet aanwezig geweest in vrijwilligersfunctie. En nu ineens heeft hij alle energie weer om dat te helpen opzetten. En dat vind ik echt zo gaaf. Dat wat je dus bedoelt met warm afscheid, dat is ook weer een warm welkom. Ja. En dan ga je gewoon eigenlijk weer op de oude voet verder. En iedereen weet wie je bent en wat je allemaal gedaan hebt uiteindelijk. En dat is gewoon wat een vereniging houdt. Ja. Het is iets voor ons allemaal. Jij moet zorgen dat jij de vereniging draagt, iedereen op zich.
Ja. En daar zit misschien ook dat stukje waardering in. Hè? Wat Dennis het omschreef, als je even laat weten, herken je dat, Ineke?
Ja,
Even een keer die waardering krijgt, dat je denkt, oh, nu ga ik ook verder.
Ja, ik moet zeggen dat het voor mij niet een motivatie is. Maar ik heb inderdaad alle speltjes en alle dingen, zelfs ridder in de orde, door de KNB, door de vereniging Rotterdam en door school en door alle andere dingen in de Oranje Vereniging wat ik als vrijwilliger doe. Dus dan sta je echt helemaal versteld van wat gaat hier gebeuren ineens. En het is niet de motivatie om verder te gaan, maar het is wel onwijs leuk dat je op dat moment gewoon de waardering krijgt van al die mensen bij elkaar. En ik heb dat als onwijs ervaren. Dat daar kan ik nog echt iedere dag van dromen van wat was dat een ontzettend gave dag.
Ja.
Dus dat is wel heel leuk dat gebeurt.
Ja, mooi.
We houden er allemaal toch een beetje van, een beetje erkenning.
Ja, absoluut.
Ja, wat jij zei, een schouderklopje, dat is ook zo belangrijk.
Ja, mooi.
En dat staat in die coronatijd er echt wel tegen, hè? Dus je ontmoet elkaar niet langs een lijn. Of, nogmaals, ik ben niet een voorzitter die al woont op die club of zo, maar ik kom met gepaste regelmaat ook gewoon op zondagen en gewoon even lopen en dit. En je ontmoet mensen en dan hoor je verhalen. En vertel me vooral wat er. Oh, hoe is dat gegaan? Dat is hij. Oh ja, even. Ik hoorde dit. Even dat kleine gesprekje gewoon. Dat werkt. Gaat er altijd allemaal goed? Nee, niet altijd. Maar we hebben wel hier echt de focus op om dat vooral persoonlijk te maken en toenaderbaar te houden. Wat we ook doen is bijvoorbeeld. We hebben ook geïntroduceerd om tijdens die kerstperiode altijd een presentje voor alle commissieleden rond te brengen.
Ja.
Per commissie. Dus. Bestuursleden, die hebben hun portefeuilles met commissies. Een presentje, hoeft niet heel groot te zijn, maar gewoon even aandacht. Altijd even, bedankt voor het inzet afgelopen jaar. Wordt enorm gewaardeerd. Gewoon, het zijn allemaal hele kleine dingetjes.
Ja. Juist die kleine dingen maken het eigenlijk zo simpel, maar zo goed.
Ja.
Ja.
Mooi.
Ja.
Dan even iets heel anders. Er zijn ook veel verenigingen die maken een deel van het vrijwilligerswerk verplicht. En daar zit natuurlijk een beetje een tegenstrijdigheid in, want vrijwillig en verplicht klinkt misschien inderdaad niet helemaal alsof het bij elkaar hoort. Maar dan denk ik bijvoorbeeld aan bardiensten die verplicht gedaan moeten worden, of fluitdiensten bijvoorbeeld. Doen jullie dat, Dennis, ben je op de vereniging?
Nee, niet verplicht. Zeker bardiensten niet. Maar het heeft met cultuur te maken. En ik hoor net over hoe dat wedstrijdsecretariaat met fluiten, et cetera, wordt opgevoed. En zo hebben wij ook gewoon de selectieteams die geven training. Dat wordt gewoon verwacht. En dat is niet moeten, nee, daar word je mee opgevoed. Ja. Want jij vond het ook fijn toen jij goede training kreeg van het selectieteam.
Ja.
En als er iemand die cultuur erin zit, en daar, die houden we wel enorm vast. Dus we hebben het opleidingsniveau, gebeurt voornamelijk ook in eigen club door die selectieteams. Want daar wordt tijd en energie en goede trainers opgezet. En vervolgens mag je dat teruggeven aan je andere teams. Ja. En dat is een stukje opvoeding en cultuur wat je borgt en daar heel keen op bent. Dus dan is het niet verplicht, maar ja, het is gewoon vanzelfsprekend. Er is ook geen wanklank erover of zo dat het moet gebeuren. Of, dan gaat het woordje moet al weg. Dan zeg ik, nou, dat begrijp ik. Ja. Dat vind ik zelf leuk om te doen. Nou, oké. Okay. Het verplicht stellen, daar ben ik geloof dat niet dat het werkt. Dat je daar een goede sfeer mee krijgt.
Dat geloof ik ook niet. Gebeurt ook niet.
Hebben jullie ook niet?
Nee. Nee, sowieso is bij ons de bar zeg maar uitbesteed. Daar zit een manager op. Overigens een geweldige vent die ook met hockey heel veel heeft en ook heel veel doet. Maar dat verplichten, dat ik heb dat op school, als ik met de kinderen erover praat, over dat je dus vrijwilligerswerk doet. Want ik probeer die kinderen ook allemaal een beetje vrijwilligerswerk te laten doen. Wat ook gebeurt, want die geven de kinderen van groep 7, 8, die geven zelfs training aan de Benjamines en Minis. En die kinderen die roepen dan in eerste instantie altijd van, doe je dat allemaal voor niks? Daar begint het mee. Ik werk in een wijk, redelijk gesitueerde mensen allemaal wonen. Dus weet je, ze hebben alles wat ze willen, dat kunnen ze allemaal wel krijgen. En dat stukje vrijwilligerswerk vind ik daarom zo belangrijk, omdat die trainers, die bij ons inderdaad ook uit andere teams komen, dat die gewoon de kinderen ook opvoeden. Maar dat, als je roept tegen kinderen van wie wil er morgen, ik doe ook de schoolwedstrijden en de sportdagen, wie wil er fluiten, dan zijn er altijd 10 of 12 die wel hun vinger opsteken van ik wil het heel graag. En die wil ik eigenlijk nu even niet. Ik wil eigenlijk die andere kinderen die het niet vanzelfsprekend vinden. En die kun je best, als je ze benadert, dan kun je er best nog wel een aantal over de scheef trekken. Zo van, joh, kom het een keer doen. En dat is toch, lukt toch wel vaak.
Mooi. Ja, dus dat is eigenlijk weer dat persoonlijke, hè? Dat contact wat jullie eigenlijk allebei benoemen.
Steeds.
Als je gevraagd wordt. Dat is ook wat Lucas in zijn de vorige aflevering ook benoemde. Als je aangeeft waar iemand goed in is en hem om die reden misschien ergens voor vraagt dat het werkt.
Ja. Zeker.
Dat is mooi om dat van jullie allebei ook uit de praktijk zo terug te horen.
Ja. Zeker.
Mooi. Dan weer even iets heel anders. Er wordt gezegd dat er in de samenleving steeds meer consumentisme, individualisme is. Dat er toch wat minder een wij-gevoel of een verenigingsgevoel is. Kan me voorstellen dat lastiger is om vrijwilligers aan je te binden. Herkennen jullie dat, Dennis?
Ja, de los van de hockey of van de vereniging. Maar dat is natuurlijk overal, op scholen ook natuurlijk. Ja. Het consumentisme is gewoon, ik drop mijn kind daar en dan wordt dit allemaal geregeld. Ja, nee. Dan kom je terug op de basis, waar staat de vereniging voor? Het verenigen. En de vereniging bent u immers zelf. Ja, en dat besef, dat is bij veel ouders is dat wel vertrokken. Ja, maar dat probeer je natuurlijk ook door het vrijwilligersplatform. Daarin, als je ze betrokken raakt, dan krijg je daar een heel ander gevoel bij. Of in ieder geval gedachten bij. Ja, dit is slecht geregeld of wij hadden geen scheidsrechters. Ja, heb je daar zelf wel iets gedaan? Of, mijn vrouw nogmaals, die coacht en traint samen met nog een enthousiaste vader. Het team van onze meiden. Tweeling zit in hetzelfde team. Ja. Op zich makkelijk. gewoon even een appje van, goh, wie zou, of even dit, of een vraag, of... En dan komt gewoon, ja, je hoort gewoon een krekel verder, of er gebeurt niks. Ja, dat is natuurlijk, en dan mag je ook mensen op aanspreken natuurlijk. Mm-hmm. Hè? Van, hallo, er wordt iets van verwacht. Je kind hoort ook in dit team. En dan mag jij een keer van vragen, zo'n bardienst of zo. Ja, dat moet niet, maar steek een keer je hand op. Weet je? Yeah. Dus dat consumptivisme, dat is aanwezig. Gaan we ook niet meer veranderen. Mm-hmm. Maar je mag ze ook wel ergens op aanspreken. En dan mag je voornamelijk uit... Ja, in die groepen, in die appsgroepen van de teams en die ouders daarin, Mag je daar best een keer een kritische vraag over stellen? Van, goh, maar wat doe jij dan nu voor de club? Of waar zit jouw bijdrage het afgelopen jaar? En ben je daarvan bewust?
Ja. En dat werkt dus ook.
Nou ja, ik denk dat dat werkt. Ja, dat je dat continu moet benoemen. Maar vooral op het niveau waar het ook plaatsvindt. Hè? Ja. Dus bij die ouders. En laat die appgroepen maar gewoon een keer een kritische vraag stellen. Van, goh, wat heb jij het afgelopen jaar gedaan? Naast dat je een keer hebt gereden. Maar,
Precies, mooi. Ineke, jij doet heel veel als vrijwilliger. Wat zou voor jou nou een tip zijn voor een organisatie om mensen als jou te binden?
Dat is een redelijk moeilijke vraag. Want ik vind gewoon dat iedereen het vanuit zichzelf moet aanbieden, omdat jij de vereniging bent en niet iemand anders. Maar ik denk ook, waar we het net over hadden, dat op het moment dat je een bepaalde vorm van zelfstandigheid krijgt binnen wat jij doet, binnen waar je mee bezig bent, en je kunt het terugkoppelen naar of een voorzitter, of wij hebben een onwijs leuke voorzitter die heel veel of heel vaak op de vereniging is en ons allemaal even aanspreekt of even komt van, joh, dat heb je weer leuk gedaan, blablabla. Dat een motivatie is om door te gaan. En wat ik tegen iedereen altijd zeg, ik vind het moeilijk wat jij net zei, om een tijdplan te geven aan een vrijwilliger. Want ik heb zoveel vrijwilligerswerk gedaan en er is nog nooit een tijd uitgekomen die men ooit tegen mij zei, van 2 uur worden 20. En wat bijvoorbeeld de Hockeybond doet, is continu op het moment dat je klaar bent met je evenement, om je gewoon heel even te bedanken en heel even de punten die verbeterd kan worden. Want daar ben ik ook gewoon een voorstander van. Ook al ben je al een geroutineerde vrijwilliger, er zijn altijd punten die verbeterd kunnen worden. En daar moet je ook, als je dat op een goed moment en op een goede manier brengt naar mensen toe, dan kun je daar ook wat mee. Dan ga je daarmee verder. En dat is denk ik ook wat belangrijk is in het geheel van als je als vrijwilliger daar staat. En ook als je kind daar hoekiet en je staat alleen maar langs die lijn. Ga eens kijken of je niet bijvoorbeeld wat vuil op kan ruimen of wat kan doen. Niet alleen maar dat passieve staan. Ik denk dat ook gewoon, dat je dat mensen, maar nogmaals persoonlijk vragen, werkt het allerbest.
Ja,
allerbest.
Mooi. Als ik het even samenvat, zijn het voor jou zowel het zelfstandigheid krijgen in iets, en echt verantwoordelijk ergens voor zijn, als ook het sociale stuk en de waardering die je ervoor krijgt.
Ja, absoluut. Ja.
En Dennis, voor jullie, als jij, bij jullie gaat het goed, jullie zijn echt een heel goed eind op weg volgens mij met jullie vrijwilligersbeleid. Wat zou nou voor jou echt een tip zijn voor andere verenigingen die hiermee struggelen?
Nou ja, los van dat je... Dat is gewoon een theoretische benadering, dat je eerst zegt van oké, wat is je strategie, wat wil je zijn, hè, als club? Er zit heel veel in, hè? Dus als jij zegt van we hebben deze ambitie en die zijn bijna niet realistisch of haalbaar en die zitten heel erg op groei en benaderen als een bedrijf. Of je zegt nee, dit zijn wij, dit willen we zijn, zo worden wij gezien, maar we willen eigenlijk, maar dit zijn wij. En hoe je dat moet kantelen, dat is super wel belangrijk om daar heel even over na te denken. Dat je ook, we hebben dat samengevat in een zin, daar hebben we echt al 3 dagen over gedaan om die zin te formeren. Maar dat is klinkt dat theoretisch met een mission statement van, nou, er zit wel alles in wat wij wensen en willen zijn, maar ook een signaal naar buiten toe van, dit hier staat het dan.
En wat is die zin?
Ja, nou, die kan ik je direct nog even, moet ik hem even opzoeken, maar hij is, er zitten een paar komma's in en dus het is wel ik moet hem volledig dan even oplezen voordat hij, want anders komt hij niet over. De andere kant is natuurlijk dan ook die structuur die je op moet zetten. En daar heb ik net een tip gegeven. Stel als bestuur voorzitter zijn en laat die voorzitter vooral in hun netwerk. Ons kent ons, vraagt elkaar.
Precies.
En dat is makkelijker dan dat je een bestuur iemand zegt, oh, kom eens in die commissie, want dat is leuk. Dat is toch anders.
Ja.
Dus laat die commissie vooral vullen door mensen die elkaar ook kennen. Dat vind ik superbelangrijk. Wat Ineke net zei, tijdspad, ja, natuurlijk. Elke vrijwilliger, dat is mij ook nog nooit uitgekomen. Maar ik bedoel veel meer, maak het behapbaar, weet je. Het is niet zo groot, maar het is dit. En als we, en die commissie bestaat uit zoveel mensen, dus er moeten ook voldoende mensen in zitten in zo'n commissie. Hè? Dus als je het bolwerk bij ons hockeyzaken, ik weet niet hoeveel mensen daar allemaal met subcommissies in zitten, maar dan wordt het behapbaarder, zeg maar. Commissie communicatie, dan moet je niet meer 2 man doen. Dan moet je al disciplines in hebben. Nou, daar zit een man of 5, 6 in. Ja, prima. Weet je, dus dan wordt het ook lichter.
Ja.
Waar ik zeg, laat het vooral doorstromen. Hè? Dus zeg, oh, ik doe dit, maar ik doe dit voor de komende 3 jaar. Ja, spreek dat af met elkaar. Hè? Ja. Dan is het ook overzichtelijk. En iedereen zegt, oh, ik voel me bezwaard om uit de commissie te gaan. Want dat moet ook niet zo'n last op je schouder zijn van een vrijwilliger. Laat het vooral doorstromen.
Ja.
Maar laat dat ook in de commissie zijn, van, door die continuïteit vraag te stellen. Dit wordt mijn laatste jaar, hè? Niet van dit was mijn laatste jaar. Dan noop je ook om in die commissie zelf weer nieuwe mensen te laten vragen. Want die kennen elkaar allemaal. Ja. En laat die dan weer ouders zijn van nieuwe teams die weer aan de nieuwe aan was. Zo om daar dan die commissie in ingevuld te krijgen. Dus ga ook niet te lang in een commissie zitten, is mijn stelling.
Ja,
mee.
Mooi. Ja.
Je ziet ze ook wel doorstromen. Ja. Van de mini-commissie naar de jeugd. Ja, dan zie je ze doorstromen. Ja. Ja. Totdat ze op een gegeven moment of gaan studeren of weg. Of senior zijn. Dan nog.
Dat is zo superbelangrijk. Ja. Dat dan die commissie weer nieuwe mensen vraagt.
Ja, dat zei Lucas natuurlijk, van als mensen dus op school, de kinderen van groep 8, die zijn eruit en je werk op school is weg, dan gaan die mensen gelijk vragen van, want je weet dat ze al vrijwilliger zijn, vraag ze gelijk. Ja. En dat gebeurt gewoon, in ieder geval, en dan heb je ze ook.
Ja, mooi. Nou, als ik hem zo samenvat, hoor ik inderdaad, bepaal een strategie als vereniging, zorg dat je behapbare taken hebt en dat er ook doorstroom is en dat je het niet voor altijd doet. Volgens mij is dat een heel mooie afsluiting van dit tweede kwart, is ook nodig gezien de tijd. Dus dank jullie wel. Dan is het nu tijd voor de shootouts. Dat is voor jullie natuurlijk wel een bekend iets. Maar we gaan nu proberen het niet op het hockeyveld, maar in woorden te doen. Dus in 8 seconden vragen we jullie de kernboodschap van jullie verhaal te delen. Ineke, zou jij willen beginnen?
Ik denk dat de kernboodschap is dat op het moment dat je bezig bent met iets voor een ander te doen, dat je daar zelf heel warm van wordt.
Mooi. En keurig binnen de 8 seconden. Dankjewel.
Dennis. Nou, klappen, moet ik nog gaan proberen.
Ja.
Maak het enthousiast, maak het toegankelijk en maak het persoonlijk. En probeer het niet als een bedrijf aan te sturen, maar probeer echt contact te maken met mensen op de vereniging.
Mooi, dank jullie wel. Dan is het tijd voor de cooling down, waarin we onze gasten vragen om een tip voor de luisteraars. Iets dat jullie inspireert, dat aansluit bij het onderwerp of niet. Dus Dennis, zou jij willen beginnen?
Ja, nou, een tip. Ik kijk het even voor andere verenigingsbesturen, dus om de problematiek van vrijwilligers. En ook in de basis weer eens terug te halen. Waarbij wij zelf een keer hebben gekeken naar, dus van de andere bond, hè, de voetbalbond. Die hebben een modern verenigingsbestuur, Back to Basic. Dus een filmpje op YouTube, makkelijk te vinden.
Ja.
Waarbij heel schetsmatig met de pen en over voice-over wordt uitgelegd in die, waar we het eigenlijk vandaag over hebben gehad. En de titel Back to Basic, oftewel, ga nou eens terug naar de kern, de vereniging. Dat bent u immers zelf. En benader ook die mensen dat het ook hun vereniging is. En dat wordt super kort in 6 minuten uitgelegd. Stof om na te denken. En zeker ook vanuit die schets moet je gewoon eens als bestuurders kritisch kijken van, nou, doen wij dat zelf goed? Of waar hebben wij nog wat te winnen? Dus zeker een aanrader om heel even kort terug te kijken.
Ja, nou, dat hebben wij dat ook gehad. Ja.
Leuk. Ineke, heb jij een cooling down tip?
Nou, eigenlijk wat Dennis net zei, dat hebben wij dus in de vereniging ook diezelfde. Probleem, of laat ik zeggen, dat filmpje laten zien aan iedereen tijdens een ALV. Dat werkte wel. Een tip. Hou je ogen.
Ja.
Hou je ogen open en kijk wat er om je heen gebeurt. En als je het ergens of niet mee eens bent, of je ziet dat er ergens een niaat zit, stap erin. Durf.
Mooi. Dat is ook een mooie inspiratie. Stap erin en durf.
Ja.
Dankjewel. En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze aflevering over vrijwilligers. Volgende maand zijn we er gewoon weer op de laatste donderdag. En dan nemen we jullie mee in de opkomst van flexhockey. En hierin gaan we antwoord geven op vragen als, hoe werkt dat flexhockey precies? Wat is er allemaal mogelijk? Maar vooral ook, waarom wordt deze hockeyvorm steeds populairder? Wat verandert er in de samenleving, waardoor dat soort vormen van sport eigenlijk steeds populairder worden? Dus denk je nou, die aflevering wil ik echt niet missen. Abonneer dan op deze podcast of hou jouw favoriete podcast-app in de gaten. En dan rest mij verder niets dan jullie, Dennis en Ineke, heel erg te bedanken voor jullie tijd en voor het leuke gesprek. Ik vond het superleuk om jullie ervaringen te horen. En aan alle luisteraars wil ik nog even zeggen, dank voor het luisteren en tot snel voor de volgende aflevering.